heb vanmorgen, of van de week, laat ik het anders zeggen, ik ben weer ontzettend dankbaar dat ik bij een gemeente mag horen. En van de week hebben we weer gezien wat het is om bij een gemeente te horen. Bij een stukje van het grote lichaam van Christus. Ik heb gezien hoe mensen dienen, ik heb gezien hoe mensen bemoedigen, ik heb gezien hoe mensen huilen, ik heb gezien hoe mensen elkaar echt met elkaar strijden. Om een stuk overwinning in het verdriet te halen. En ik ben dankbaar dat ik daarbij mag horen. Ja, dat is mooi. Joa zei, over de overwinning. Ik moest denken aan een gezegde van Wilke van der Kamp in een van zijn boeken. Ik zat een tijdje, ik schreef hem en ik zeg, Wilke, ik knok zo, hè, dat soms kan je mensen bereiken, soms kan je mensen niet bereiken. En dan kan je bidden en je blijft hopen en je blijft gelopen tot het einde. Dat is met genezing ook. Je bidt voor mensen, voor genezing, wat er ook gebeurt. Je blijft bidden, je blijft hoop houden, je blijft verwachten. En toen schreef hij dit. En toen zei hij, soms winnen we en soms verliezen we. En toen dacht ik, toen heb ik voor mezelf weer, zoals Johan het ook zo mooi zei vanmorgen, in hele mooie woorden. Ik wil een winnaar zijn. Ik wil mensen redden voor de eeuwigheid. Ik wil dat als we bidden, dat mensen genezen worden. Dat er mooie dingen gebeuren. Waarop de wereld zal zien, de ongelovigen zal zien. Wauw, dit moet God zijn. Dat komt ook voor in het woord van vanmorgen. Je zou als titel kunnen geven, het is goed als iemand langs zij komt. Als iemand naast je komt. Het is goed als iemand langs zij komt. Als iemand naast je komt. Laten we gaan lezen. Handelingen 6, vers 1 wil ik graag met u lezen. En terwijl u dat opzoekt, ik heb de opdracht gekregen om de tijd goed te gebruiken. Niet van de oudste of zo, maar iemand zegt, benut je tijd. Druppel, laat de tijd niet wegdruppelen. Dus ik wil hem goed benutten. Ik wil zeggen hoe ik op dit woord kom. In een vakantie in september liepen we in Trier, in Duitsland. En er was een vriendin van ons meegegaan en Karel liep vooruit. En ik liep zo heerlijk zo naar die mooie stad te kijken. En op een gegeven moment liep er een man naast me van een jaar of 30. En ik zag dat hij een foldertje in zijn handen had. En daar zag ik op Jezus en God zag ik staan daar zo. In het Duits. Nou, dat is mijn Duits niet zo heel bijzonder. Kan me wel verstaanbaar maken. Maar goed. En ik liep zo met hem mee en ik keek zo naar het briefje zo, al lopende. En ik vroeg heel spontaan zo, maar ineens komt dat op. Van, snap je wat er staat? Begrijp je wat je leest? Zei ik tegen. In het Engels. Ik denk, nou dat zal hij wel kunnen, maar dat kon hij niet. Dus dat begon hij in Duits. En er was iemand uit Oekraïne, een jonge man die werkte in Luxemburg en er was aan het winkelen in Trier. En we spraken iets over Jezus en ik deelde over Jezus in het hakkie-takkie-Duits, maar het kwam over en het ging goed. Want dan is de Heer heel bijzonder in je en met je. En ik zei tegen hem, mag ik je zegenen? Mag ik je zegenen? Ik heb geleerd niet te vragen, mag ik voor je bidden? Maar altijd zeg, mag ik je zegenen? En dan kun je altijd nog bidden wat je wil natuurlijk. Zegenen is iets weggeven. Zegenen is aan de kant van God gaan staan en het goede meedelen aan die ander. Dat is mooi. En we stonden daar te bidden en hij was een beetje overvallen. En hij boog zijn hoofd en we baden samen daar. En hij heeft me niet losgelaten en ik dacht, Heer, wat was dat mooi. Hij was katholiek en hij geloofde in Jezus. En we hadden een mooi moment daar in die mooie stad in Trier. En dat bracht me eigenlijk een beetje op die tekst, en vanmorgen werd dat ook weer bevestigd. Het is goed als er iemand langs zij komt. En ik had dat daar ook, en dat bleef in mijn hoofd. Handelingen 6, vers 1. In die dagen, toen het aantal van de discipelen steeds toenam, stond er gemor onder de Grieks sprekende tegen de Hebreeën. Omdat hun weduwe bij de dagelijkse dienstbetoon over het hoofd gezien werden. En 12 discipelen riepen de menigte van discipelen bij zich en zeiden: dit is niet behoorlijk wat wij doen. Het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord te verkondigen om de tafel te dienen. Nou, tafel dienen, dat betekent zorgen dat iedereen eten krijgt enzovoort. En hij zegt: het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord van God te verkondigen. Zie daaruit, broeders, naar 7 mannen uit die midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter zullen volharden in gebed en in de bediening van het woord. Dat is mooi. Nou, dan stellen ze 7 mensen aan, onder andere Stefanus. We weten dat hij later gestenigd gaat worden. Maar er zit ook Filippus bij. En Filippus, die gaat een hele belangrijke rol spelen. Nou is het in de Bijbel altijd moeilijk, je moet heel zoeken, van wie is die Filippus nou? Nou, dat is niet de discipel van Jezus. Nou, hieruit blijkt dat wel, maar je ziet het. Dus soms is het voor, je hebt dat ook met Johannes. Wie is nou Johannes? Is dat nou de broer van Jezus? Is dat nou die andere Johannes? Is dat de discipel? Dus soms moet je heel goed zoeken, wil je het goed kunnen plaatsen. Daarom heb ik dit stukje genomen. Dus dit is een discipel van Jezus. Het is niet een van de apostelen, maar een discipel die diende. Toen ik dit las, toen moest ik kniffelen, want hier wordt een diaken aangesteld. En in het verleden hadden we dan altijd dit idee, dat is iemand die fruitmandjes rondbrengt en dat zakje eventueel van de kerk rondbrengt, dat mag hij dan vullen. En dat soort randverschijnselen deed hij dan. Nou, hier staat, zie daarom uit naar 7 mannen van wie men goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en wijsheid. Dat heb je niet nodig hoor, om fruitmandjes rond te brengen. Dat kan ik nog wel. Is het waar of niet? Jij hebt fout. Maar mannen die goed bekend staan. En waarom kies ik dit stuk? Omdat het mij gaat om Filippus. Filippus was een hele bijzondere man. Als we verder lezen in Handelingen 8 vers 5. Daar zien we dat Filippus, deze Filippus dus, niet de discipel, niet de apostel, laat ik apostel en diaken of discipel noemen, maar deze Filippus, dat een hele bijzondere kerel is. En ik neem je mee naar Handelingen 8 vers 5. En Filippus daalde af naar de stad Samaria en hij predikte hun Christus. En de menigte hield zich eensgezind aan wat Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen onreine met geluid uit, en vele verlamde kreupelen werden genezen. En er ontstond grote blijdschap in die stad Samaria. Dus hij bracht geen fruitmandjes rond. Ja, hij was aangesteld om toe te zien dat ook dat iedereen aan de tafel aan bod kwam, ook de Grieks sprekende weduwe, en hij zag daarop toe, maar dat was een man van God. En als je die kerels volgt, dan is dat een hele bijzondere man. En ik ga met u verder. Wat we zien is dat Filippus in Handelingen 8 vers 12... daar wordt gezegd van Filippus, maar toen zij Filippus geloofde en het evangelie van het koninkrijk van God en van de naam van Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. Dat was opwekking. Waar die Filippus kwam, dat was opwekking. Daar bewoog Gods geest. Daar gebeurden machtige dingen. Mensen werden bevrijd, mensen werden genezen, mensen werden gedoopt. En dat is wonderbaar. Trouwens, het is in januari, als ik het goed heb, een doopdienst. Dus als u zegt, ik ben nog niet gedoopt, ga naar een van de broeders en laat je dopen. Gehoorzaam aan het woord. Gehoorzaam aan het woord. Opwekking. Ik neem je mee iets verder. Het is heel makkelijk te volgen. Handelingen 8, vers 26. Het is heel zo op een rijtje. Je hoeft niet ver te zoeken. Handelingen 8, vers 26. Dus er is opwekking. Er is beweging. Filippus, waar hij komt, gebeuren machtige daden van God. En als hij dan aan het spreken is, dan gaat er iets heel vreemds gebeuren. Er is opwekking. Mooie dingen gebeuren. Er zijn doopdiensten. Mensen komen tot geloof. Mensen worden bevrijd. Krachtig. En er gaat er iets gebeuren. Toen ik me van de week daar weer op voorbereidde. Zo, toen dacht ik, dit gaat tegen mijn denken in. Wat gebeurt er dan? In Handelingen 8 vers 12. Handelingen 8 vers 26. En er gaat een engel van de Heere spreken tot Filippus en zei: sta op, ga naar de weg van het zuiden. En de weg van Jeruzalem. Die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza. Die eenzaam is. En hij stond op en vertrok. En ik zou zeggen: Heer, maar we hebben juist opwekking. Er gebeuren zulke mooie dingen hier. En nu gaat hij me ergens naar een eenzame weg sturen. Waar één figuur. Dat wist hij niet, maar hij moest daarheen en gehoorzaamde. Maar hier zijn zoveel mensen. En ik wil dit benadrukken, omdat Gods weg soms wel eens tegen onze weg totaal ingaat. Soms zelfs tegen onze logica ingaat. En God zegt: nee, ik heb iemand anders. Ik heb een andere opdracht voor jou. En ik vind dat zo mooi. En dan gaat hij en dan staat er en hij stond op en vertrok. Het lijkt die man wel in die gelijkenis van de verloren zoon. Bij de varkens, weet je wel. Stond op en hij vertrok. En zie je in Ethiopiër. Een naamloze, hij wordt verder niet genoemd bij naam. Een Kanaheer, een machtige heer van Canada, Kandake, de koning van Ethiopië, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om Jeruzalem te aanbidden, keerde terug en hij zat in zijn wagen en las de profeet Jesaja. Ik vind het zo mooi. Toen ik hiermee bezig was, toen ontroerde me dat. Waarom nou? Omdat God heeft die eenling op het oog. Weet u nog dat Jezus bij de waterput zat en dat daar die vrouw was? En Jezus investeerde daar in die vrouw, gaf zijn tijd, en terwijl hij ontzettend moe was. God ziet daar die ene man worstelen met zijn woord, met de Torah. Met Jesaja, met de rol. En hij komt er niet uit. En hij haalt hem weg bij die opwekking. En stuurt hem dan naar die eenling. Zeg dan nooit dat je zelf, zoals je hier zit, niet belangrijk bent. God ziet die eenling. God wil voor je afdalen. Jezus daalde af naar die eenling. God daalt af naar jou. Dat is er één. En dan staat er. En hij keerde uit aanbeden en keerde terug in zijn wagen, las de profeet Jesaja. En de geest zei tegen Filippus: ga naar hem toe en voeg je bij de wagen. En Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen. En hij vraagt: begrijp je wat je leest? Zoals ik die man in Trier. Maar hij zei: hoe zou ik het kunnen als niemand mij de weg wijst? Hij verzocht Filippus in de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las was Jesaja. Jesaja 53, onder andere vers 7. Hij is als een schaap naar de slachting geleid. Als een lam stemmeloos bij de scheerder. Zo doet hij zijn mond niet open. Vernedering is zijn oordeel weggenomen. Wie zal zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Het is maar een klein stuk. En ik wil u echt met klem vragen om Jesaja 53 helemaal thuis te lezen. Maakt niet uit in wat voor vertaling. Om die helemaal te lezen. En dan Christus voor je te houden. Ik schat dat rond de 500 jaar, 600 jaar. Voor Christus gesproken is. Jesaja heeft dat verkondigd. Hij zag in een visioen het Lam Gods. Het Lam Gods Dat hij gekruisigd werd. Dat hij onaanzienlijk was om aan te zien. Het was verschrikkelijk om hem aan te zien. Alle zonden van de wereld erop. Er staan zulke krachtige dingen. Ik dacht, zal ik wat teksten noemen, maar dan pluk ik er wat uit. Doe me een plezier. Doe dat vandaag nog. Lees Jesaja 53. En ik weet dat God je zal raken. Dat hij vernederd is. Dat was voorspeld. Dat is de weg die God met zijn zoon ging. In het werk wat we deden in de boekhandel, hebben we veel te maken gehad met inkopen, verkopen enzovoort. Nou goed, dat ging over tot Amerika toe enzovoort. Maar in Wassenaar, daar hadden we een zilver en goud groothandel ontdekt. Die allemaal kettinkjes, anders doen. Een jonge man die had dat overgenomen van zijn vader. Hij was enorm rijk. We zijn vaak bij hem geweest. En onze dochter kreeg kleertjes van zijn dochter. Nou, je weet niet wat je zag. Allemaal merkkleding. Het duurste van het duurste. Dus God die verwende ons daardoor. Maar dat betekende ook dat we een vriendschap kregen. En ik kwam een avond bij hem thuis. En op een gegeven moment hing daar boven de deur een kruis met een corpus, met een Christusbeeld. En ik zei heel eerlijk tegen hem, en ik zei, joh, als ik dat zie, ik deelde dat nog van de week op de kring, als ik dat zie, dan word ik een beetje misselijk. Ik vind het zo verschrikkelijk, die figuur met dat doekje zo om hem heen en zo. En ik zeg, ik heb er een afschuw van, zeg ik tegen hem. En hij was verbaasd dat ik dat zei. En zei tegen mij, dan, heb je ooit Jesaja 53 gelezen? Hij zegt, ja, misschien wel, dat weet ik niet. Hij zegt, dat moet je gaan doen. Je moet Jesaja 53 lezen en dan moet je dat kruis in gedachten nemen hoe die daar hangt. Ik heb dat gedaan en ik ben een week de weg kwijt geweest. Wat was er dan gebeurd? En ik zeg dat, misschien kan iemand daarvan leren vanmorgen. Wat had ik nou gedaan? Ik ben tot geloof gekomen dat ik 19 was. En mijn Jezus kan alles. Nee, hij is mijn held. Nog steeds. Hij is mijn grote voorbeeld. Ik wil op hem lijken. Ik wil van hem houden. Ik wil hem dienen. Ik wil, ja, alles. Alles wil ik. En in die tijd importeerde ik uit Amerika mooie grote posters, tot zulke grote posters toe. Met die Jezus, met die lange haren, weet je wel. Van Warner, de schilder Warner. En Jezus in een schip. En dan staat daar een stuurman. En dan achter, daar staat zo die Jezus geschilderd met dat lange haar. En dat was altijd in Jezus, die een soort revolutionair. Een man die er stond, een man die overwinning uitstraalde. En daar hield ik van. Daar hield ik van. En maar toen ik op een gegeven moment Jesaja 53 las, toen begreep ik. Ik zeg toen begreep ik. Dat ik eigenlijk begreep dat ik niet snapte van Jesaja 53. Want Jezus was voor mij alleen maar die overwinnende held. Die was opgestaan en had dit gedaan en dat gedaan. Maar ik was voorbij gegaan aan de lijdende Christus. Ik was voorbij gegaan aan de pijn en de leed en het verdriet en het onogelijke wat hij geweest was aan het kruis. En dat was nog maar een voorspelling wat kwam. En als ik dan weer ging lezen het lijdensverhaal, als ik dan weer ging lezen wat hij gedaan heeft, hoe ze met hem gespeeld hebben, hoe ze een theater met hem gedaan hebben, hoe hij gehuild heeft, hoe hij het uitgeroepen, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Toen werd mijn pakketje geheel. Dat werd één compleet, want toen snapte ik niet alleen, hij was niet alleen mijn overwinnaar, maar hij was ook mijn leidende Christus. Hij was ook de Christus die voor mij de dood is ingegaan, die onogelijk was aan het kruis. Niemand zou begeerte hebben om als hem te zijn, zegt het woord. En toen werd het compleet. En ik weet het niet, maar ik denk dat ik het gevoel had, zoals Adam zijn vrouw zou zeggen, nu ben ik compleet. Weet je wel, zo voelde dat aan. Nu ben ik compleet. Ik heb niet alleen die revolutionair, maar ik heb ook die leidende Christus. Heer, ik besef dat die revolutionair, die held voor mij, dat een prijs gekost heeft. Ja. Ja. Als een schaap werd uit de slachting geleid. We hebben wel eens in Schotland gestaan. En dan keken we naar de schapenscheren. En die beesten krijgen het benauwd, die motten op hun rug. En dat willen ze eigenlijk helemaal niet. Het blijkt zelfs als ze op hun rug liggen dat ze dan dood kunnen gaan als ze dat lang doen. Onze dochter heeft ze wel eens gered uit de wei. Zo'n dikke vacht, daar kunnen ze niet meer overeind. En dan sterven ze. En dan moeten we vaak denken aan als een lam wat naar zijn scheerders gaat, 53. Filippus, die schuift aan. Filippus komt langs zij. Hij luistert naar wat die kamerling leest. Die kamerling, er staat bij dat hij een eunuch was, betekent ontmande. Dat kan vanaf zijn geboorte zijn, of door mensenhanden gedaan. Er zijn hele theorieën over zijn functie en alles. Er staat dat hij schatbewaarder was. Ik denk ook dat hij redelijk rijk was. Dat moet wel. En Filippus, die loopt langs die wagen. En dan hoort hij hem lezen, dat stuk uit Jesaja. Als we verder lezen, dan zien we dat hij de rol Jesaja gekocht heeft. Nou, we waren in Israël vorig jaar. Moet eens kijken, we hebben hem zien schrijven. De Torah zien schrijven met de hand. Er waren het kunstenaars die dat deden. Die de Torah schrijven. Kost een vermogen. Kost een vermogen. Dus deze man was goed bij kas. En hij had die rol. En dan hoort hij hem lezen. En het was in die tijd redelijk gebruikelijk dat je in gesprek gaat. Bij ons is het tegenwoordig allemaal op een eilandje. Je bent gestoord als je in Trier loopt en je vraagt een beetje wat je leest aan iemand die je helemaal niet kent. Ja, dan ben je een beetje gestoord voor mensen. Maar goed, het gaf wel plezier en blijdschap. En hij vraagt, versta je wat je leest? Dus hij hoorde hem spreken. En vergeet niet, het is Gods geest. Het is Gods geest die Filippus leidt. Het is eng. Het is heel eng, weet je dat? Dan ga je dingen doen die je nog nooit gedaan hebt. Ja, ik zou een heleboel dingen kunnen noemen die ik nog nooit gedaan heb. Voor die tijd, maar God zei, je gaat het doen. Het is heel eng. Het is ook onvoorspelbaar. Je weet niet waar hij vandaan komt. Je weet niet hoe het werkt. Je hebt het niet meer onder controle. Oh, dat is eng hoor. En mensen die enorme controle willen houden op alles. Op alles. Gods geest stuurt hem daarheen. En hij luistert. Hij luistert en hem hoort in Jesaja 53 lezen. En dan vraagt hij, versta je wat je leest? Ik hoop dat je meer lef gaat krijgen. Als je ergens komt en je ziet de mogelijkheid, laat God creatief zijn door de Heilige Geest in je. Want dat is het. Je kan niet zelf verzinnen. Ik kan niet door Trier lopen. En ik wil mezelf daar niet een plek in geven. Maar je kan niet door Trier lopen. Dan ga ik iemand zoeken die... Nee, ik zie dat iemand leest. En ik zeg, versta je het? Begrijp je het? Begrijp je het? En we hadden een prachtig gesprek. En ik mocht hem zegenen voor hem bidden. Verwacht die creativiteit van God in je leven. Ook hier. Ik vind het altijd mooi. En dat moeten we blijven zeggen. We gaan heel Axel veroveren. Nou, als het zo doorgaat, komt er geen fluit van terecht. Dat zal ik je zeggen. Hoe zullen ze horen wat er niet gepredikt wordt? Hoe zullen ze horen als je niet langs zij komt? Ja, maar de meesten willen het niet. Het zal maar een worst zijn. Hoe zullen ze horen als we het niet vertellen? Ja, je bent beter gedekt als ik. Ja, in de loop van de 40, 50 jaar heb ik dat geleerd, ja. Van spreken. Ja, ik ben introvert. Vind ik ook zo'n mooi woord. Moet goed nadenken hoe je dat uitspreekt. Introvert en extrovert geloof ik heet dat. Ja, fijn. Maar bij God is alles mogelijk. De meest gesloten figuur, laat ik het zo noemen, makkelijker. De meest gesloten figuur kan God openen. Als hij deuren kan openen. Die gesloten zijn. Als hij deuren kan sluiten. En kan openen. Dan kan hij elk mens veranderen. En dan kan hij door de Heilige Geest mooie dingen doen. Ik wil je inspireren. Ik wil je inspireren. En hij sluit aan. En dan zegt die man. Hoe zal ik horen als niemand mij uitlegt? En geloof me. Er zijn mensen. die hunker, ook in Axel, naar uitleg van het woord van God. Naar een ander beeld van kerk zijn. Naar een ander beeld van God, wat ze misschien al die tijd gehoord hebben. Er zijn mensen die verlangen dat je aanschuift en met hun meeloopt en verkondigt en vertelt wat God in jouw leven gedaan heeft. Dat Jezus gestorven is aan het kruis. Dat je vrij kan zijn vandaag van al je last, van al je ellende, wat je ook gedaan hebt. Daar zijn mensen. En ik zal de laatste zijn die zegt, er zijn meer mensen misschien die dat niet willen. Maar daarom zegt de Bijbel ook, we moeten datgene wat verloren is, zoeken. We moeten ze verkondigen. We moeten met ze meelopen. Je moet niks, maar je gaat het doen. Omdat je Jezus lief hebt. En dan komt hij bij hem zitten. Dan komt hij naast hem zitten. En dan zegt hij, over wie gaat het? Over Jesaja zelf. Over wie gaat het? En dan gaat hij uitleggen. Dan gaat hij uitleggen. En dan legt hij hem uit. En dan komen ze bij water. Ik vind het altijd zo mooi. In de loop der jaren heb ik heel veel mensen in strijd gezien. Dan waren ze als kind gedoopt. En dan kwam je in de gemeente. En dan sprak je daar in het land. En dan was je buitenstaander. En dan wilden ze jouw mening hebben. Weet je, ja, ik ben als kind gedoopt. Maar ja, hier vinden ze dat ik opnieuw gedoopt moet worden. Onderdompeling. Wat vindt u ervan? Ik moet je eerlijk zeggen. Ik ben gedoopt toen ik niet eens wist wat de doop inhield. Ik weet, iemand zei je wordt begraven. Ik zeg oké, dan wil ik van die oude handel af. Ik wil nieuw zijn. En ik heb nog nooit geen studie gehad. Dat hebben we daarna gehad. Maar hier staat Filippus die zegt iets moois. Eigenlijk wat Petrus ook zegt op de vraag die Jezus stelt. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Maar wie zeg jij dat ik ben? En dan zegt hij op een gegeven moment. En de kamerling zei. Hij legde hem uit. Hij verkondigde het woord, uitgaande van het woord. Dat is belangrijk, uitgaande van het woord. Het getuigenis is ook belangrijk, maar het woord. En terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij water. En die kamerling zegt, kijk, daar is water. Wat verhindert mij om gedoopt te worden, zegt hij. Hoe? Ik wil er wel 10, 20 op een week in Axel hebben die zeggen van, waar kan ik gedoopt worden? Ik heb even nadenken, want ik weet geen sloot. Hier zo. Bij wie? Oh, de geef? Tuurlijk, onthouden. Oké. Onthouden. En dan zegt hij, wat is er? En dan zegt hij, en Filippus zei, als je met je hele hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Hij zegt eigenlijk hetzelfde als Petrus. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, zegt Petrus. En hij beleidt dat. Dat is onze belijdenis. Dat is onze behoudenis. Sommige mensen worstelen daarmee. Maar als je dit gelooft, ben je behouden. Dan ben je binnen. En dan begint het echte werk. Dan begint het echte werk pas. Dan ga je zoeken. Ga je zoeken in het woord. Ga naar studie toe. Je gaat naar gebedsgroepen toe. Je gaat dingen onderzoeken. Je gaat zeggen, Heer, ik wil meer van u leren. Ik wil meer van u ontdekken. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En de wagen liet hij stilhouden. En ze daalden bijna af. En werden nat. Ergens. Ze werden nat. Ze daalden af in het water. En na gedoopt te zijn. Wij hadden. Ik zie dat voor me nu. Dat zegt ze. Ik ben een beetje ondeugend. Dan doen zo. Weet je, een beetje zo. Ik zal het eigenlijk met een goed hart doen. De Heer zal het zegenen. Maar als je de kinderbijbels ziet, ik weet niet of dat nog is. Maar de kinderbijbels zijn prachtig. En dan zie je die tekeningen erbij. En dan is daar een theologische strijd. Is een enorme theologische strijd. We hebben opzien. Als Johannes Jezus doopt bijvoorbeeld. Dan zie je ze samen tot zover in het water staan. En dan pakt hij een kopje. En dan gooit hij over zijn hoofd. Let op, zoek maar op. Gewoon een theologische strijd is dat. Ze daalden samen af. En hij werd gedoopt. En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de Heilige Geest Filippus weg. En de kamerling zag hem niet meer. Want, ik weet niet waarom dat woordje wat, ik heb nog uitgeprobeerd, was hij zo in de gloria, ik denk het wel. Want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Oh, is dat mooi? Is dat mooi? Hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod, dat is ongeveer 30 kilometer verderop, aan de kust. Terwijl hij het land doorging, verkondigde het evangelie in de steden tot aan Caesarea toe. En dat klopt. Want deze Filippus woonde in Caesarea. Misschien kent u de geschiedenis in Handelingen. Paulus is aan zijn laatste reis toe. En hij komt dan bij Filippus in huis. En dan staat er, ik vind dat zo mooi. Oh, wat zal het een mooi gezin geweest zijn. Die kerel had 4 dochters. Ze waren maagd. Er had nog niemand met zijn poten aangezeten. Kunnen velen vandaag niet zeggen. Ze waren maagd. En ze profiteerden. Het waren profetesses. Goh. En dat was hun papa. Die Filippus was hun papa. Is het niet mooi? Die Filippus was hun papa. Hij had 4 dochters. En ze profiteerden. En in dat huis, misschien ken je die geschiedenis, in het huis van Filippus, daar komt Paulus aan. Ik wil je laten zien wie Filippus is. En dan is daar ook een profeet. En als Paulus komt, dan zal het de laatste reis zijn. Dan zal hij naar Jeruzalem gaan. En dan zullen de heidenen en de joden uiteindelijk zorgen voor zijn einde. Hij wordt gebonden met zijn eigen riem om zijn handen. En de profeet zegt, degene die gebonden is en waarvan de riem, de band om zijn handen is, die zal zo gebonden worden in Jeruzalem. Wauw. Filippus, een man met 4 mooie dochters. Nog even terug naar die Eumig, die kameling. Ik denk, we kunnen dat niet zien, want dat staat niet beschreven. Maar gezien zijn situatie dat hij niet volledig man was, mocht hij alleen maar komen in de voorhof waar de heidenen ook mochten komen. Omdat hij niet compleet was. En dat had met de wetgeving te maken. Wat staat er nou in Deuteronomium 1:3? Iemand die door kneuzing aan de geslachtsdeel gewond is, of wie door geslachtsdeel is afgesneden, mag niet in de gemeente des Heren komen. Dus deze man die was uit Ethiopië, dat is niet Ethiopië vandaag. Ik zou kunnen zeggen, dan verlies ik veel tijd. Nog onder Gaza. En wat gebeurt er? Die heeft waarschijnlijk niet eens in de tempel kunnen komen. Maar hij had een verlangen om die God van Israël te aanbidden. En zijn verlangen was zo groot dat hij die rol kocht. En dat hij die reis ondernam om die God van Israël te leren kennen. Hij mocht waarschijnlijk niet eens, kan het niet hard maken. Maar gezien die wetgeving kan hij niet. En wat gebeurt er nu? En dan word ik zo verschrikkelijk blij. Dat is de liefde van God. Hij koopt het boek Jesaja. Hij is aan het lezen in 53. Met in 56. Moet je opletten wat er staat. Daar word ik zo blij van. Dat is de liefde van God. Dat is het hart van God wat naar die persoon, naar u en naar mij uitgaat. Weet je wat er staat? Er staat in Jesaja 56. Laat de vreemdeling, Ethiopië was die, hij was geen Jood, die zich bij de Heere gevoegd heeft, niet zeggen, de Heere heeft mij geen even al van zijn volk gescheiden. Laat de ontmande niet zeggen, ik ben maar een dorre boom. Dat kan niks. Want zo zegt de Heere over de ontmande die mijn Sabbat in acht neemt. Verkies wat mij behaagt en vasthoudt aan mijn verbond. Ik zal hun in mijn huis binnen mijn muren een plaats geven. Is dat niet? Ik word hier lyrisch van. Echt waar. Drie hoofdstukjes verder. Dus die kerel die heeft dat boek gekocht. Die komt tot Christus. Tot inzicht in Christus. Dat hij Jezus leert kennen. Hij zegt, ik wil gedoopt worden. Ik wil hem leren kennen. Die vreemdeling. En om ongetwijfeld thuis of onderweg leest hij dan dat hij uiteindelijk, God keert die wet die hij neergelegd heeft in Deuteronomium 23 verboden, keert hij om in zijn liefde. En juist dat boek neemt hij mee naar huis en ziet hij dat hij erkend wordt als een kind van God. Ook al is hij een eumig, een ontmande. Ik vind dat zo mooi. Ik vind dat zo mooi. Dat is de liefde van God. Dat is de liefde van God. Als je bij iemand langs zeil komt, langs de kant, je loopt met iemand mee. Vanmorgen zat ik nog na te denken, toen dacht ik, ja, dat kan op school zijn. Het kan een vriendin zijn, die lieve kleindochter Fenner van die. Die heeft een jonge man en die worstelt in het leven. En ze geeft hem liefde en ze geeft hem aandacht en waardeert hem. En ze loopt langs zij. En heel voorzichtig vertelt ze over Jezus. We kennen Fenner, mooie meid. En dan vertelt ze over de liefde van Jezus. Dat hebben we nodig. Dat hebben we nodig. Meer mensen op school, op je werk, in de kantine waar je eet, samen. We hebben het nodig dat mensen gewoon, wees jezelf. Sommigen zijn zo verkrampt. Lieve mensen, als ik een week niet, dat lukt niet, maar als ik een week niet over Jezus spreek, dan ben ik niet van spreek. Je krijgt geen strafpunten. Als ik een half jaar niet naar de kerk ga, krijg ik geen strafpunt. Maar ik heb een verlangen. Ik heb een verlangen om jullie te zien. Om samen gemeenschap te hebben. Om te zingen. Om samen God te zoeken. Om samen God te delen. Om samen met jullie op te trekken. En dat geldt in alle vlakken in ons leven. Je buren, je vrienden. Als je, ga langs zij. En bid de Heer door de Heilige Geest geleid. Door kamp kom je nergens. Ja, op het toilet. Of wel niet. Maar bid de Heer en zeg: Heer, leid mij door uw geest. Ontspan. En zeg, en geloof met mij dat je de beste boodschap van de wereld hebt. Waar of niet? Ik schrok vanmorgen toen Johan het over de emmersgangers had. Want daar wilde ik mee afsluiten. Ik ga bijna stoppen. Jezus komt langs zij. Jezus komt langs zij. En ik dacht, oh, Karl begon te lachen, stoot me aan. Ik zei, ja, ik weet het, schat. Ik heb het op mijn papier staan. Dat doet je zo goed. Nee, dat doet je zo goed als het bevestigd wordt. Jezus komt langs zij. Er is geen mooier moment in een mensenleven als Jezus langs zij. Maar weet je wat mooi is? Als Filippus langskomt bij die Moorse kamerling, dan is daar Jezus en God de Vader en de Heilige Geest. Die komen langs zij. Maar hier komt Jezus werkelijk, lichamelijk zichtbaar, met een opstandingslichaam, komt hij hier zo voorbij bij de Emmausgangers. Ze zijn op weg naar een dorp, Emmaus, vandaar dat ze één naam is bekend, die andere naam niet. De Emmausgangers, ze waren op weg, je kan ook zeggen twee Hagenen, nou ja, nee. Twee akselaars, twee akselaars zijn op weg, en maar die zijn op weg en ze zijn teleurgesteld. En waarin zijn ze nou teleurgesteld? Ze hoorden bij die groep van Jezus, er waren niet alleen 12 mensen, apostelen, maar een gigantische groep die eromheen, die Jezus volgde en hem lief hadden, en ze waren teleurgesteld. Ze waren enorm teleurgesteld. En wat gebeurt er? Ze waren daar en op een gegeven moment komen die vrouwen uit Grappersleef. En die jongens die zijn direct op, die hebben een spulletje gepakt en die zijn naar Emmaus gegaan. Die zijn naar huis gegaan. Ja, nou, dit is afgelopen. Het feest is over. Het feest van de vermenigvuldiging, het feest van de doden opstaan, het feest van de genezingen, is allemaal voorbij. En ze waren in zichzelf getrokken. En soms kan je dat hebben. In zo'n situatie in de gemeente als vandaag, kunnen er twee dingen gebeuren. Ja, twee dingen. Wat van de week gebeurt. Je kan verschrikkelijk teleurgesteld raken. Dat verwachtte ik niet hoor, van deze mensen. Maar vaak in het leven, soms andere situaties. Je kan vreselijk teleurgesteld raken. God de schuld geven, of mensen. En dan op een gegeven moment, dan heb je verdriet en pijn over je situatie. En wat ze je aangedaan hebben. En dan, sorry. En dan kan je, dan kan je op een gegeven moment totaal afhaken. Je gaat niet naar de kerk, je leest niet meer, je doet niet meer, je bidt niet meer, je bent teleurgesteld. Nou, daar waren een hele groep bij mij omheen, mensen in de straat. Mensen spreken over die kerk, zei wat. Die dominee, ach, jongens, ga je uit. Je kan teleur. En zo kwamen zij eigenlijk ook. Ze gingen weer terug naar huis. Zeggen, kom op, we hebben geïnvesteerd, we hebben het meegemaakt. Mooie herinnering, en dat was het. En ze liepen nog een beetje bij te kletsen. Liepen nog een beetje klein. En die hebben weer de liefde van Jezus. Die twee mensen die daar teleurgesteld lopen. En ze wisten dat het graf leeg was. Maar ja, dan eindigt het bij. En dan komt Jezus langs zij. In mijn leven is Jezus langs zij. Ik dacht dat ik langs hem ging, maar hij kwam naar mij. Hij had mij al eerder lief als dat ik hem lief kon hebben. En dan komt Jezus langs zij. En dan luistert hij en dan hoort hij verwarring. En dan staat er en hij verblindde hun ogen. En ik dacht, waarom is dat nou? Waarom verblindt hij nou hun ogen? Ik denk dat dat is omdat hij dan kan uitleggen wat er aan de hand is. Dat hij kan verkondigen. Dat hij kan zeggen, joh, maar Christus is opgestaan. Hebben jullie dan niet? Mozes heeft het gezegd, dit is gebeurd. En hij legt het hun uit. Sorry, maar jij bent er toch. Nee, dat was nog niet aan de orde. En hij verblindde hun. En hij had de tijd om te spreken toen hij langs zij kwam. En hij liep met hun op. Prachtig. Ook weer samen. Dan lopen ze te kletsen en hij luistert mee. Hij zegt, een onbeschofte vlegel. Tegenwoordig, als we in de straat lopen, dan horen we mensen praten, Kar en ik. En dan denk je, die zijn of met God bezig, of lichtelijk dement. Nee, ze hebben een telefoon aan en dan zijn ze aan het praten. En dan kan je precies horen, nee, ik kan vanavond niet, zet jij het eten... Ja, het is onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar asociaal. Het is onvoorstelbaar asociaal. Wat je allemaal hoort om je heen. Dus dit was niet zo slecht. Dat hij langsliep en hij hoorde ze praten. En hij lag hun uit. En dan zegt hij op een gegeven moment. Dan doet hij net. Ik vind het leuk. Dat doet hij net of hij doorgaat. Staat er. En dan blijven ze aandringen. Ik vind het fijn dat je er bent. Weet je dat? Serieus. Ja, dat is een geschenk, dank je. En dat doet hij net of hij weghakt. En dan op een gegeven moment, dan zeggen ze, nee, dan blijven ze aandringen, staat er dan. Ze blijven aandringen en dan, ja, er is wat gebeurd. Want hij had hun uitgelegd wat er met die Jezus was gebeurd. Er was een broederschap ontstaan, want ze hadden iets gemeenschappelijks. En dan gaan ze eten, wat heel erg belangrijk is. En dan gaan ze eten. En dan breekt hij het brood en spreekt de zegen uit, breekt het brood. En iedereen zit zich dan suf en zegt, zouden ze de wonder gezien hebben in zijn hand met het breken van het brood? Prachtige gedachte, dat lezen we niet, mooi. Zouden ze hem herkend hebben in de zegen uitspreken wat hij doet? We weten het niet. Wat we wel weten is dat ze herkennen hem. De blindheid wordt opgeheven, ze herkennen hem. Dit is Jezus. Dit is Jezus. En hun hart gaat open. Voor even. Dus hun hart blijft open. En dan is Jezus weg. Net zoals Filippus. Weg. Zomaar. En dan zijn ze helemaal door het dolle. En ze zeggen, kom op, we gaan naar Jeruzalem. Het was al een avond. Ze hadden al gegeten. Het was donker. En dan gaan ze terug naar Jeruzalem. En dan gaan ze de broeders bemoedigen. En dan gaan ze zeggen, we hebben Jezus gezien. We hebben Jezus gezien. En dingen komen bij elkaar. Die heeft hem gezien. Dat is daar. Dingen komen bij elkaar. De gemeente wordt bevestigd dat Christus is opgestaan uit de dood. En dat hij leeft. En hij kwam langs zij. En ik hoop vanmorgen hier. Dus je kunt zeggen dat Jezus voorbij naast je ging. En ik hoop dat je geantwoord hebt en gezegd, Heer, ik wil u leren kennen. Ik wil u leren kennen. Zoals deze man in de wagen en de twee Emmausgangers. We snappen het niet, ik begrijp het niet. En zeiden, Heer Jezus, kom in mijn leven. Ik wil u begrijpen. Ik zei dat ook. Ik wil u begrijpen wat al die maloten zeggen. Ik snap er niks van. Maar ik wil u begrijpen. Ik wil u leren kennen. En hun ogen werden geopend en ze herkenden hem en hij verdween uit hun zicht. Maar te verkondigen wie die was. De opgestane Heer. Ik zie het. Dat is een kinderlijke gedachte. Dat vanmorgen als je hier bent. En je hoort zo het verhaal vanuit de Bijbel. Niet zelf verzonnen. Maar wat uit de Bijbel God op laten opschrijven hier. Wat ik als de waarheid vind. Is het alsof Jezus voorbij gaat. En tegen je zegt, joh, ik wil aan je voorbij gaan. Zoals ik bij die mooiste kameling. En bij die twee Emmausgangers. En bij vele anderen. Wil ik aan je voorbij gaan. En terwijl ik voorbij, als je een verlangen hebt om mij te leren kennen. Nodig me uit. Nodig me uit. Zoals Filippus uitgenodigd werd in de wagen. Zoals Jezus uitgenodigd werd. Nee, u gaat niet weg. U komt bij ons eten. Ik mag woning bij je maken. Zeggen ze zo mooi ouderwets. En nodig hem uit. Nodig hem uit vandaag. En ik garandeer je. Op grond van het woord en van mijn ervaring. Dat je een stuk leven gaat ervaren. Wat je nog nooit ervaren hebt. Waarom? Omdat één ontmoeting met Jezus Christus. Ik ben een ander mens. Eén echte ontmoeting met Jezus. En je bent nieuw. Anders. Denken wordt veranderd. Ga een nieuwe weg open. En je wordt vernieuwd in je denken. Dat is het avontuur. Ik heb een paar vragen opgesteld. Meestal aan het einde, dan zeg je. Wat moet ik dan zeggen? Hoe kan ik mensen nalaten denken? Ik zeg u heel eerlijk, we zitten niet te wachten op hier voor iedereen te moeten bidden en zo. Ik vind het heerlijk. Waarom? Omdat ik geloof dat werkt. Ik geloof dat dat functie heeft. Ik geloof dat dat kracht heeft in mensenlevens. Vorige week zondag ook. Ik voelde echt dat verschillende mensen echt aangeraakt waren vorige week zondag. Maar mag ik je een paar vragen voorstellen? Zijn jouw ogen geopend zoals die twee Emmausgangers? Ben je nog steeds blind? Weet je, de ongelovigen, mensen die niks met God te maken willen hebben, die zijn eigenlijk verblind. Zoals Israël nog steeds voor Jezus verblind is. Zoals de mensen zijn verblind. En ze hebben een vooroordeel van hun ouders meegekregen. Dit is het, dit is het, dit is het. En ik bid dat die blindheid opgeheven wordt. Heb je een honger? En wil je Christus uitnodigen aan je tafel van je leven? Samen met hem te eten. Mag hij in jouw huis het brood breken? Mag hij je uitleggen wie die is? De Zoon van de levende God. Gestorven in jouw plaats. Er was scheiding tussen God en tussen jou. Gekomen bij Adam en Eva. Er was scheiding. En Jezus zegt, ik ben het Lam Gods. Ik wil in jouw plaats sterven. Ja, sommigen zeggen, hoeft niet. Je zegt, jammer, je laat wat liggen. Iets heel kostbaars. God zegt, ik wil Jezus, mijn Zoon, in jou. Dat is een heel bewust plan. Heel bewust plan van God. Om Jezus te sturen als een lam ter slachting laten gaan. In mijn plaats. Dus mag ik zeggen vandaag, in geloof. Jezus, u bent voor mij gestorven aan het kruis. Daarom kan ik leven. En heb ik eeuwig leven gekregen. Is dat niet prachtig? Oh, word ik zo blij van. Want er was wat rotzooi in mijn rug hoor. Vergis je niet aan ellende wat ik aangericht had. Oeh, wat een bevrijding. Andere uitnodiging is, wil je luisteren naar wat de Heilige Geest zegt? Zoals bij Filippus. Ja, maar Heer, hier is opwekking. Ja, maar daar is iemand. Daar is een eenling die mij nodig heeft. Wil je luisteren wat de consequenties ook zijn? Neem vandaag een beslissing. Neem vandaag een beslissing. Zeg, ik wil luisteren. Ik wil me onderwerpen. Die mooiste kamerling, die ging ze weg met blijdschap. Heb je nog een beetje blijdschap? Ik kan nog een beetje blij zijn. Ik heb geen reden om blij te zijn. Meen je dat? Heb je geen reden om blij te zijn? Heb je geen reden om dankbaar te zijn? Als ik besef dat ik eeuwig leven gekregen heb door genade, gift van God, heb ik toch niks meer nodig? Dan heb ik reden om blij te zijn. Natuurlijk, als je soms naar je omstandigheden kijkt, dan zeg je, nou dat hoeft niet jongens. Maar mijn blijdschap is in God. door de vergeving van zonde, van schuld, dat ik eeuwig leven heb ontvangen. Wie ben ik dat ik dat mocht aannemen door genade? Niet verdiend, helemaal niet. Helemaal niet. Maar dat ik het mocht aannemen. Is dat niet mooi? Dat is toch onze reden van blijdschap? Dat is toch onze reden van zingen? Of zing ik alleen maar blijdschap als ik heerlijk gekieteld ben afgelopen de week? Met allemaal cadeautjes, fijne dingen, alles ging goed? Nee. Onze basis is onze behoudenis. Onze redding voor de eeuwigheid. Een kind van God te zijn, dat is onze vreugde. Zullen we gaan staan met elkaar? Dank u, Jezus. Heer, bid dat u persoonlijk langs wil gaan bij ons zoals we hier zijn. Dat u langs zij komt en tot ons hart spreekt. U heeft gesproken tot ons hart, alleen wij moeten nog antwoorden. We moeten nog reageren. Zoals Filippus zei, ik zal opstaan en daarnaartoe gaan. Hij nam een keuze. Bid, als er mensen zijn vanmorgen die een keuze moeten maken voor u. Niet om lid te worden voor de kerk, maar die u willen gaan volgen. Dan bid ik dat ze vrij zijn. En ik zet je vrij om die keuze echt te maken. Om een kind van God te worden. Om bij de familie van God te horen. Is een keuze belangrijk in je leven. Tegen God te zeggen, tegen Jezus te zeggen, ik geloof dat u voor mij gestorven bent. Vader God, ik geloof dat u daar bent en dat u van me houdt. Belangrijk. Belangrijk om te weten. Ga niet naar huis. Misschien vind je het moeilijk. Spreek iemand aan. Zeg, joh, ik snap het niet. Leggen we het nog een keer uit. Leggen we alles uit. Misschien ben je bang voor de Heilige Geest. Dat hij werkelijk de controle overneemt in je leven. En ben je bang om die controle af te staan. Ik wil graag voor je bidden. Dat die controle weggaat. En dat je gaat vertrouwen op de levende God. We hebben twee geschiedenisjes gelezen. Het boek staat vol. Met de leiding van God in ons leven. In mensenlevens. Als iemand kan vertrouwen is God het. Hij heeft nog nooit één belofte teruggetrokken. Zelf niet aan zijn eigen wijze volk Israël. God is betrouwbaar. Mensen niet vaak. Misschien worstel je met andere dingen. Misschien worstel je om langs iemand langs zij te komen. Oh, we willen bidden voor vrijmoedigheid. Dat je de knop omzet. Dat je beslissingen neemt vanaf vandaag. Ga ik mensen bereiken. Ga ik mensen spreken over u. Wat het ook mag zijn, mag ik je uitnodigen? Mag ik je uitnodigen om te komen staan hier rechts? Dat is de meeste ruimte. Misschien zijn er andere dingen die tot je gesproken hebben in die twee stukjes verhalen die met elkaar gedeeld hebben. En dan zeg je, ik heb niet veel meer nodig. Misschien heb je gewoon troost nodig. Misschien ben je gewoon bemoedigend. Misschien heb je wijsheid nodig. Laat me bidden voor elkaar. Als gelijkwaardige mens. Willen we je de handen opleggen en zeggen, Vader God, hier is uw kind. Hier, dit is nodig. Laten we elkaar dienen. Mag ik de muziek vragen? De mooie muziek. Om iets te spelen, heel zachtjes. En terwijl maken we ons klaar om hier te bidden. Om hier met elkaar te bidden. En schroom niet, wie er ook naast je zit. Ik weet hoe het voelt als je opstaat voor gebed. Mensen kijken, wat zal die hebben? Het zal je een borst zijn. Ga naar God toe. Heb een ontmoeting met Jezus vanmorgen hier. En laat je het nieuw maken. Misschien is het voor het eerst. Misschien is het voor het eerst dat je een keuze maakt om God te gaan dienen. Wees welkom. We willen je zegenen en bemoedigen. Wees welkom. Amen.